het met een behoorlijk contrast. En een tekst die aangeeft wat voor omstandigheden wij in die wereld zijn. We hebben er eigenlijk net over het laatste lied dat we zongen, ging erover. Roep mij, zend mij. Dus je hebt allemaal gezongen, zend mij. Ja? Heb je allemaal meegezongen? Nou, die tekst, daar gaat het over. Matteüs 10, vers 16. Zie, ik zend u, hoe? Als schapen te midden van wolven. Nou, meegezongen, leuk hè? Wordt gezonden te midden van wolven. Een herder die zijn schapen zendt te midden van wolven. Dat is het laatste wat je van een herder verwacht. We hebben de laatste jaren wolven in Nederland. En ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt gevolgd. Maar daar is lang niet iedereen blij mee. En iedereen probeert er vanaf te komen op zijn manier. En in het bijzonder diegenen die schapen hebben natuurlijk. Artikelen waren bijvoorbeeld de afgelopen tijd 12 schapen dood tussen Barneveld en Lunteren. Vermoedelijk door een wolf. 21 schapen gedood in Renkum. Mogelijk werk van een golf. 11 schapen in Driebergen. 2 schapen staat er. 2 schapen van een hoogbejaarde man. En 1 daarvan wordt door een wolf gedood. 11 schapen in Driebergen. En het zijn behoorlijke diepe wonden, zegt ze. Schapen zijn niet veilig als er een wolf in de buurt is. Laat staan als je erheen wordt gestuurd. Het is juist de herder die zou voor moeten zorgen dat de schaapjes naar grazige weiden gaan, naar rustige wateren waar ze kunnen neerliggen en die ze soms met andere schattige schaapjes in contact brengt. Dat is de taak van de herder. Maar nee, Jezus stuurde ons naar wolven. En die wolven zien ons niet als schattige schaapjes die wij kunnen zijn soms. Ze zien ons als een prooi. Zet een wolf en een schaap samen in één kooi en wat eruit komt is een wolf. Geen schaap. Die is inmiddels heen. En toch zegt Jezus, ik zend u als schapen te midden van wolven. Als kind van de herder bevinden wij ons in een wereld vol met mensen die ons eigenlijk niet zo moeten. En toch stuurt u ons daarheen, hunted into the wild. En dan is de vraag, hoe overleef je als schaap tussen wolven? Hoe zorg je ervoor dat je in die wereld kan leven zonder van die wereld te worden? Sterker nog, hoe kan je zo leven dat de wereld wordt als een schaap en jij niet wordt als een wolf? Dat is een uitdaging. En zoals gezegd, afgelopen keer heb ik het gehad over hoe wij als gemeente zouden moeten zijn. En die slotconclusie, wat de laatste woorden waren van die preek, waren zo ongeveer zoals Jezus een ieder omarmt om leven en redding te geven, gelovig of ongelovig, vanuit de wetenschap dat hij degene is die zijn kerk bouwt, zo zouden ook wij onszelf daarin moeten durven verliezen om anderen te omarmen en te winnen. Dat was vorige week. Dus onszelf durven te verliezen om anderen te omarmen en te winnen. Als schaap tussen de wolven. Ga er maar aan staan. En toch moet dat te doen zijn. Anders zou Jezus die opdracht nooit geven. Het antwoord daarop, van hoe doe je dat dan, geeft Jezus gelijk hierna in het tweede deel van het vers. In vers 16b. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Hij zegt, zo kan jij leven als schapen tussen de wolven. En ook in deze gelijkenis brengt Jezus twee dieren bij elkaar die je nooit bij elkaar zet. Je zet nooit een slang bij een duif. Wiskundig gezien zou je zeggen, slang plus duif is slang. Duif is dood, meneer. Zou Toon Hermans zeggen in zijn act van jaren geleden. Duif is dood, meneer. Hij in de duif. Jezus neemt hier ook twee tegenovergestelde dieren en verenigt dat in één persoon, het schaap. We hebben natuurlijk eigenlijk een heel slecht beeld van de slang. Al in Genesis zien we dat de slang de mens berooft van zijn identiteit. Tot en met het boek Openbaringen, waar de slang de duivel wordt genoemd. Maar Jezus zegt hier niet dat wij een slang zijn. Dat wij als de duivel moeten zijn. Maar hij gebruikt een eigenschap van de slang. Wij zeggen ook wel eens van, zo, wat een beer van een vent is dat, zeg. Nou, daar zie je geen beer voor je. Of je zegt ook wel eens van, nou, die man is ook het haasje. Nou, dat is niet een man voor je met lange oren en een staart. Je begrijpt wat je bedoelt. Of bijbels gezien, als het woord spreekt over dat de boze rondgaat als een briesende leeuw, dan is hij niet een briesende leeuw, maar dan neemt hij een eigenschap van die slang. Zo is hier ook de slang niet genomen omdat ze vol met gif zit en dat het verstopt in het gras zit om te kijken wie die te grazen kan nemen. Het beeld is genomen om zijn bedachtzaamheid. Wees zo bedachtzaam als een slang. En dit woord betekent eigenlijk, vanuit de grondtekst wil dit woord zeggen, wees wijs, wees verstandig, kijk goed uit. Wees op je hoede. Wees wijs. Wees verstandig. Wees bezonnen. En een schaap heeft die eigenschap niet van zichzelf. We zeggen wel eens, hij is zo dom als een schaap. Maar het heeft wel nodig om te kunnen overleven tussen wolven. Dus een schaap zou de eigenschap van een slang moeten hebben, wijs, bezonnen, uitkijkend, om te kunnen overleven tussen wolven. Op een hele slimme manier confrontaties weten te vermijden. Van, oh, daar, ik moet nu even dat doen. En dat is als een slang. En een schaap heeft die sluwheid nodig. Niet om te doden, want daar is een schaap niet voor gebouwd. Ik heb gisteren gelezen dat hij niet eens kiezen heeft in zijn onderkaak. Maar dat hij weet hoe hij dat niet moet doen. En daarnaast zegt het woord, hij moet zo oprecht zijn als een duif. Zo overleef je tussen wolven. Oprecht als een duif. En het Griekse woord hier wordt eigenlijk gebruikt in de letterlijke zin voor wijn. Wijn waarin niks is toegevoegd. Het is pure wijn. Wij zouden zeggen, doe geen water bij de wijn. Dat is dit woord eigenlijk. Het is, als het gaat om de hartgestelde, dan betekent het zonder kwade bedoelingen toegevoegd. Eenvoudig, onschuldig. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt voor die duif. Dat zou je als schaap moeten hebben om te kunnen overleven tussen die wolven. En als je die twee eigenschappen in een schaap verenigt, in een persoon verenigt, slim en toch eenvoudig, zonder kwade bedoelingen, wat een bereik zouden we dan hebben in deze wereld? Dan kan je uitgezonden worden. Wat je zou hebben is iemand die bestand is tegen roofzuchtige wolven door slim en wijs te zijn en niet aan te vallen, maar ook niet door hem om zeep te worden gebracht of maar juist zachtmoedig te kunnen zijn, onschuldig, genadig wanneer het nodig is. Het is niet onze taak om een wolf te verslaan, om met een wolf in gevecht te gaan, discussies aan te gaan met mensen en in gevecht te gaan. Het is niet onze taak om een wolf op te eten, dat kunnen we niet. Het is al helemaal niet onze taak om een wolf te worden. Want we zijn geen wolf, je bent een schaap. Te midden van wolven. En als schaap kan je het verschil maken in zijn koninkrijk en in deze wereld. En dat is precies waar wolven op zitten te wachten. Dat jij het verschil maakt. En toch ben ik bang dat heel veel schapen eigenschappen hebben overgenomen van de wolf in deze wereld. In plaats van de sluwheid van een slang en de oprechtheid van een duif. Dat we ons één maken met de wereld om ons heen. Want ja, de wereld is nou eenmaal zo. Dat er haast geen verschil meer is te zien tussen een schaap en een wolf. Laat staan tussen een schaap en een wolf in schaapskleren. Dat wordt al helemaal lastig. En Jezus daagt ons uit om wijs te blijven als een slang. Eenvoudig en onschuldig als een duif, om een schaap te blijven te midden van wolven. En niet mee te gaan in wat anderen geloven, of wat anderen denken, wat anderen doen. Ik zag vrijdag bij de uitreiking van de lintjes, dat er één man een lintje krijgt als lid in de orde van Oranje Nassau. Zekere Piet de Haan uit Friesland. En die wordt aangesproken, Piet de Hein, lid van de Oranje van Nassau. En hij zegt, mag ik even ingrijpen? Ik weet niet of je het gezien hebt op tv. Wordt voorgedragen. Letterlijk zei hij, ik heb niks met het koningshuis. Ik vind het eigenlijk heel storend. Het is voor mij niet een eer, het is een soort dolksteek. Dat is staan voor waar je in gelooft. En niet meegaan met wat anderen. Hij zegt, wie heeft mij in godsnaam voorgedragen? Die weet niet van wie ik ben. Nou. Zo staat hij erin. Hij neemt niet aan wat die anderen hem willen geven. Dat is staan voor wie je bent. En ook een schaap tussen de wolven zijn is lang niet altijd gemakkelijk. En daar hebben we Gods geest voor nodig. die in ons werkt en die ons in ons die eigenschappen bewerkt om schaap te kunnen zijn, zoals zelfbeheersing. Of andere eigenschappen, zoals in Galaten 5 worden omschreven. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. Dat is ook wat Jezus noemt in de bergrede. Dat is eigenlijk zo'n beetje het eerste wat je noemt, Matthäus 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zij zullen de wolven maken tot schapen. Zij zullen deze wereld veranderen. Zij zullen een verandering kunnen brengen in deze wereld door zachtmoedigheid. Een eigenschap van de duif. En als wij aan zachtmoedigheid denken, dan denken we heel snel, nou, dat is ook een watje. Die laat over zich heen lopen, en die zegt niks. En die, mensen die slap zijn. Maar dit Griekse woord betekent heel wat anders. En ik heb het daar 2 jaar geleden over gehad. Misschien herinner je het nog. De Bijbel gebruikt daar het woord praus. Weet je het nog? Praus. De Griekse schrijver en soldaat Xenophon beschrijft het woord zachtmoedig of praus. Hij zegt, het is een militaire term. Het Griekse leger haalde allemaal wilde paarden uit de bergen en vandaan en zo. En na maanden van training worden ze gesorteerd in categorieën. Sommigen werden gewoon weggedaan, dat was helemaal niks. Sommigen werden gebruikt om een last te dragen. Anderen werden gebruikt om normaal als vervoermiddel te gebruiken. En alleen de beste paarden die werden gebruikt als oorlogspaarden. Als een paard de eisen doorstond als oorlogspaard, dan werd zijn toestand beschreven als, dat is een praus. Een praus is zachtmoedig. Een oorlogspaard leerde zijn karakter, zijn kracht onder controle te houden. Het gaf op om wild te zijn, onhandelbaar te zijn, ongecontroleerd, opstandig te zijn. Het was puur gericht op de aanwijzingen van degene die op zijn rug zat. En daarna luisterde, ongevoelig voor de omstandigheden. Alleen gehoorzaam aan de ruiter. Het oorlogspaard had alles onder controle. Zijn kracht had hij onder controle. Hij was enorm sterk, maar hij had het onder controle. Dat is praus. Dat is dus niet als die twee paarden die van de week in Londen rondliepen. Die hadden niks onder controle. Geen praus. Maar in militaire termen betekent ook voor een soldaat om zijn kracht onder controle te houden. Een zachtmoedige soldaat trok namelijk niet zijn zwaard. Hij liet het in zijn schede zitten. Hij had de controle om hem niet te trekken, maar in de schede te laten. En dat betekent juist niet dat je zwak bent, maar de kracht en de moed hebt om het zwaard niet te trekken. Om je kracht onder controle te hebben en alleen te handelen naar degene die jou aanstuurt. In ons geval Gods geest. In Lucas 22 zegt Jezus tegen zijn discipelen, vlak voordat ze op weg gaan naar Gethsemane, waar Jezus verraden zal gaan worden, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, wie geen zwaard heeft, laat hij er eentje kopen. En ze komen terug met 2 zwaarden. Nou, wat denk je dat zij denken dat ze gaan doen? Nou, helemaal discipelen die dachten dat Jezus was gekomen om de Romeinse onderdrukking eventjes omver te gooien. Wat denk je dat ze gaan doen? Zij denken, we gaan vechten. In hun gedachten zit dat. Dus als de soldaten komen om Jezus te arresteren, pakt Petrus zijn zwaard, gaat af op het hoofd van die zekere Malchus, om hem zeg maar om te brengen. En ik denk dat Malchus net op tijd was om weg te duiken en dat alleen zijn oor eraf gaat. En Jezus reageert daar direct op en zegt tegen Petrus, doe je zwaard terug. Doe je zwaard terug in de schede. En hij pakt het oor op van Malchus en herstelt en geneest zijn oor. Jezus had gezegd dat zij een zwaard moesten kopen, niet omdat hij wilde dat ze het gingen gebruiken, maar omdat hij hun wilde leren hoe het niet te gebruiken. Om het zwaard in de schede te houden, de macht, dat je die macht hebt om het niet te gebruiken, maar om je kracht in te houden. Dat is praus. Zalig zijn de praus. Zij zullen de aarde beërven. Niet degene die het zwaard gebruiken, niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Zo leer je mensen om wijs te zijn als slangen, onschuldig als duiven, te midden van die roofzuchtige wereld om ons heen. Op die manier en niet door je eigen kracht, Zo beërf je de aarde, zegt Jezus. Dan wordt de aarde meer en meer langzaam een beetje Gods koninkrijk. Zo mogen we de aarde in bezit nemen voor Jezus. Weet je waardoor de eerste gemeente zo hard groeide? In Handelingen 2. Daar staat dat de Heer dagelijks de gemeente uitbreidde. Dat steeds meer mensen werden gered. Dat kwam, zegt hij in Handelingen 2. Ze kwamen bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud. En vol vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. Ze waren zo eenvoudig als een duif en ze stonden in de gunst bij heel het volk. En het woord gunst vertaalt het woordenboek onder andere met dat het leven van iemand geregeerd wordt door genade, wat zich uit in lieflijkheid, gunst, mildheid en zachtmoedigheid. Praus. En ze wonnen de wereld. Ze beërfden de wereld. Ze wisten hoe ze als schaap met de eigenschappen van een slang, met de eigenschap van een duif, te manoeuvreren in een wereld vol met wolven. Dat is in het leven staan als een slang en een duif. Een parallele tekst die Paulus aanhaalt als een slotwoord aan de gemeente in Rome. Dan zegt hij in Romeinen 16, vers 19 en 20. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent, wat het goede betreft. Maar ook oprecht bent, wat het kwade betreft. En dat de God van de vrede zal de Satan, spoedig onder uw voeten verpletteren. Hij zegt, wees wijs, wees oprecht. Hetzelfde woord als Jezus gebruikt in Matthäus 10. Dus Paulus herhaalt eigenlijk die woorden die Jezus heeft gezegd aan die gemeente die het zwaar heeft. In Rome hadden ze het zwaar. Ze hadden allerlei tegenstand. Die wereld om hen heen was echt als wolven op dat moment voor hun. Die zelfs gedwongen werden om niet meer in de synagoge samen te komen. Want als je dat deed, dan werd je gewoon gedood. Het werd niet getolereerd. Heel veel mensen zijn ook gevlucht vanuit Rome, terug naar hun land. En in die omstandigheden herhaalt Paulus die woorden en raadt ze aan, wees wijs. Wees oprecht. Wees eenvoudig. Wees slim hoe je met die omstandigheden omgaat. Doe dat als een duif en als een slang. En degenen die achterbleven waren dan ook slim en waren eenvoudig. En ze kwamen niet meer in de synagoge bij elkaar, maar ze kwamen ondergronds bij elkaar. En ze bemoeiden zich niet met de mensen om zich heen. En ze waren wijs en ze manoeuvreerden zich zo door de omstandigheden heen. Waardoor ook later weer mensen weer terugkwamen in Rome. En de hoop die hij hun meegeeft is dat de Satan dan spoedig onder hun voeten zal worden verpletterd. Verpletterd in de zin dat het kwaad zal worden overwonnen. En hierbij moeten we niet denken aan iets wat helemaal 2000 jaar ver in de toekomst ligt. Hij zegt er niet voor niks het woord spoedig bij. Er staat iets waarmee hij hun hoop wil geven in omstandigheden die voor hun heel zwaar zijn. Waarin ze als schapen onder wolven zich bevinden. Dat is heel moeilijk. En hij zegt in die moeilijke omstandigheden geeft hij hun hoop dat het kwaad wat hun ten neerdrukt in Rome zal worden verbroken. Hij zegt, als je omgaat met deze wereld als een slang en als een duif, met die eigenschappen als schaap, dan zal de Satan spoedig onder je voeten worden verpletterd. Dan word je weer erkend. Ga er slim mee om. Niet door je zwaard te trekken, maar door het in de schede te houden. Niet je in die strijd te mengen, maar hou je rustig. Wees eenvoudig. Wees slim. En het gaat hier niet over de persoon Satan, want anders zouden er een heleboel Satans moeten zijn die door al die mensen zouden moeten worden vertreden. Het gaat ook hier over een eigenschap van Satan. Het woord Satan betekent namelijk letterlijk tegenstander, aanklager, iemand die zich tegen jou keert. Dat is het woord Satan. Iemand die zich tegen jou keert, een aanklager. En dat was in hun geval de Romeinse overheid. Die keerde zich tegen hun, ernstig. En ik ben bang dat ik hier toch even moet ingaan op de brief van Ronald, die ik gisteravond voor het eerst heb gelezen. Ronald kijkt, denk ik wel, dus het is niet geheim. En ik zou volgens Ronald in een gesprek op 10 april hebben gezegd, en ik citeer, dat nu ineens de Satan als persoon niet meer bestaat en was de verleiding van de Heer Jezus in de woestijn door de duivel een hersenspinsel van Jezus, maar niet letterlijk. Ik zou dat hebben gezegd. Ik ga er maar even vanuit dat dat verkeerd is geïnterpreteerd, net zoals hij dingen van het bestuur kennelijk verkeerd heeft geïnterpreteerd. Want ik heb dat nooit gezegd. Ik heb nooit gezegd dat de Satan niet bestaat. Dat alleen maar hersenschimmels zijn. Het woord zou ik niet eens opkomen. Hersenspinsel. Ik heb wel op 10 april met hem gesproken. En dat was naar aanleiding van... Je hebt een podcast van... Two Passes and a Mic. Misschien ken je dat. Met onder andere Corey, die hier wel eens gesproken heeft. En die behandelt bepaalde onderwerpen. Ik had de eerste aflevering geluisterd van een 4-delige podcast over de Satan. En ik zei hier achterin tegen Ronald, oh, dat is eigenlijk best wel interessant. Misschien moet je ook eens luisteren naar die 4 afleveringen. Kunnen we het samen eens over hebben. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt of over denkt. Nou, zover is het nooit gekomen. We hebben er nooit over gesproken verder. En hoe hij erover denkt, las ik gisteravond in de brief. Dat is een beetje jammer. En dat ook Bunny dat aanhaalt in zijn brief is helemaal jammer, want ik heb het met Bunny al helemaal nooit erover gehad. Laat staan dat ik niet geloof dat de Satan niet bestaat. Ik ga er ook verder niet op in, want ik laat mijn zwaard maar even in de schede. Maar wat ik hiervan vind, wat ik wel geloof, is dat met name in charismatische kringen veel te veel en veel te makkelijk dingen worden toegeschreven aan Satan. Oh, ik heb zoveel strijd, Satan is echt met me bezig. En echt, wordt zo tegengewerkt. Bijvoorbeeld, en dat is geen fictief voorbeeld. Ik ga naar een evangelisatiecampagne in Amsterdam en ik kom bij de trein, rijdt hij net voor mijn neus weg. Nou, de Satan wil echt niet dat ik naar Amsterdam ga. Ik denk, ja, misschien had je eerder moeten opstaan. Hè? En zo zijn er zoveel veel voorbeelden waarbij we ons eigen tekortkomen toeschrijven aan de Satan. Denk, hou eens op. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Kan dat Satan zijn? Ja, zou misschien kunnen, maar schuif niet alles op hem af. Gedachten die wij aan Satan toeschrijven, zijn niet altijd aan Satan toe te schrijven. De bron waar onze gedachten vandaan komen, is vaak heel moeilijk te onderscheiden. Is het Gods geest? Ben ik het zelf? Is het de boze die in me werkt? Wat is het? Dus ga niet alles gelijk daarop afschuiven. Bijvoorbeeld als Jezus zegt dat hij naar Jeruzalem moet gaan. En hij veel moet lijden en dat hij daar gedood wordt en op de derde dag zal opstaan. Dan neemt Petrus hem apart en zegt tegen Jezus, bestraft hem en zegt, dat gaat u niet gebeuren. En Jezus zegt tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Is dan Petrus ineens Satan geworden? Of zijn het gedachten die in lijn zijn met wat Satan zou willen? Jezus zegt er namelijk gelijk achteraan, want u, Petrus, u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Hij zegt, Petrus, jij denkt de dingen van mensen. Je hebt dingen in je hoofd gehaald die niet van mij zijn. Het zijn menselijke gedachtes, en in dit geval waren het Petrus' gedachten door Jezus te willen belemmeren naar Jeruzalem te gaan, en Satan had daar direct niks mee te maken. Het waren zijn gedachten. Ook Judas werd niet ineens Satan toen hij Jezus verraadde. Jezus had al heel vroeg in zijn wandel met de discipelen aangegeven dat er iemand onder hem was die duivels was. Gelijk al aan het begin van zijn bediening. Want die zou hem gaan verraden. En Jezus verraden is dan niet een bepaalde gedachte waarmee je het werk van de persoon Jezus zeg maar omhoog krikt. Het is een duivels gedachte. Het is in lijn met wat de duivel zou willen. Maar is het de duivel? Ben je het zelf? En misschien werd het door Satan ingegeven. Kan. Want hij bestaat. Maar niet iedere gedachte die zich tegen de wil van Jezus keert, is satanisch ingegeven. Maar wel in lijn met wat Satan zou willen. Wat je zou doen. Ik denk dat wij allemaal wel eens gedachten hebben die tegen de wil van Jezus ingaan. En als er hier mensen zijn die dit nooit hebben, steek dan nu je hand op. Dan mag je mijn plaats komen overnemen. We hebben allemaal gedachten die Jezus eigenlijk niet, helemaal niet zou willen, maar die wij willen. Gedachten ingegeven door de Satan... Misschien? Of zijn het je eigen gedachten, je eigen wensen, je eigen verlangens? Of is het wat anders? Ik kijk een serie die heet Verward. Misschien ook wel gezien. Een serie op NPO 1 of NPO 3. Het gaat over mensen die verward zijn. Dat is trouwens gemaakt door een vriendin van Anouk. Jessica. In een van die afleveringen van de afgelopen keer wordt er een jonge meid geïnterviewd. Het ging over schizofrenie. En zij hoort constant stemmen die haar afkraken. Je bent lelijk, je bent dik, je moet niet praten. Je moet constant die haar belagen en aanklagen en doen. En zelfs tijdens het interview met Jessica horen ze constant stemmen. Niet praten, niet praten, je moet niet praten, je moet niet praten. En het wordt zo vermoeiend. En ook op een gegeven moment begon ze zich ook te snijden en had zelfmoordgedachtes. En een stem die constant tegen haar praat. Is elke vorm van schizofrenie van de Satan? Ik weet het niet. Zou kunnen. Misschien ook niet. Anouk kende ook een jonge meid met dezelfde verschijnselen, maar op het moment dat ze in alle eenvoud zich aan vasthield aan haar identiteit in Christus, ik ben een kind van God, ik heb hier niks mee te maken, verstomden de stemmen in haar hoofd. Alle aanklachten verdwenen en de vrede van God overwon. Hij maakt dat je vernieuwd gaat denken, want het begint allemaal in ons hoofd. Door Gods geest, door jouzelf, door de boze. Luister niet naar dat soort stemmen in je hoofd, maar weet dat je identiteit hebt in Christus. Dat is het belangrijkste. Luister niet naar de stemmen van de wereld, die zo anders zijn dan de stemmen van Gods geest. Wees niet als een wolf, maar als een wijze slang en een oprechte duif. Als schaap tussen de wolven. Dat is wat Paulus hier de gemeente in Rome voorhoudt. En dat dan de vrede van God zal overheersen. Dat daarmee zij de wereld mogen beïnvloeden. En niet dat zij door de wereld worden beïnvloed. Als Jezus wordt gedoopt door Johannes aan het begin van zijn bediening en uit het water komt, dan wordt door God de identiteit uitgesproken over Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. En wat daarop volgt, er daalt iets neer op Jezus. Dat is geen arend, dat is geen havik, dat is geen meeuw. Wij in Spijkenis heel veel van meeuw. Een duif. Een duif daalt neer op Jezus. Hij begint zijn bediening zo in de eenvoud en oprechtheid van een duif. Als laatste, want het is al 10:15 geweest. Als laatste wil ik naar een tekst gaan die hetzelfde woord gebruikt als die oprechte duif. Het is een tekst die, denk ik, niemand van ons als favoriete tekst heeft. Een tekst waarvan je zegt van, nou, daar kan ik de dag weer lekker mee door. En we maken ons daar allemaal schuldig aan. Dus daar gaan we lekker mee eindigen. Nee, joh. Een tekst uit Filippenzen 2. Doe alles zonder gemopper of bedenkingen. Opdat u onberispelijk en onbesmet, daar heb je het woord, oprecht, mag zijn. Onbesproken kinderen van Gods, te midden van een ontaard, verkeerd, wolfachtig geslacht. Waaronder u schijnt als lichtende sterren in de wereld. Doe alles zonder gemopper, zonder klagen, zonder gedachtenspinsels, dingen die je bedenkt maar niet kloppen. Alles doen zonder klagen. Dat is al een uitdaging, zeker voor Nederlanders. Dat is echt. We klagen sowieso al over het weer. Het is of te warm of te koud, of het is te nat of het is te droog. Het is nooit wat goed. Of over het werk, of over je verkeer, of over de kerk, of over je collega's. We hebben altijd wel wat te klagen, want iets gaat niet goed. Er is een website met de grappigste vakantieklachten. Daar heb ik een paar uitgehaald. Er was er eentje die zegt: ja, er was ons niet verteld dat we met de boot moesten nemen van het ene naar het andere eiland. Andy zei, ja, ik kocht voor €5 een Ray-Ban zonnebril en nu blijkt dat die nep is. Of aan de binnenkant van onze hotel hing een kaartje, do not disturb. En we dachten dat we de kamer niet uit mochten. En de dag daarna hebben we het verbod gewoon genegeerd en zijn we toch de kamer uitgegaan. Kunnen we ons uitleggen wat hier de bedoeling van was? Nou, of het heel leuk is, op het strand lag te veel zand. Ja. We klagen wat af. We hebben altijd wel wat niet goed is. Maar heb je wel eens een duif zien klagen? De uitdaging is dus dat kinderen van God dat dus niet doen. Niet klagen, niet mopperen. Dan, zegt hij, dan schijn je als lichtende sterren. Maar wellicht een nog grotere uitdaging zijn de woorden onberispelijk, onbesmet, onbesproken, Onberispelijk betekent dat niemand je ergens van kan beschuldigen. Onbesmet is hetzelfde woord als van die oprechte duif. Weet je nog dat je teruggreep naar geen water bij de wijn doen. Wees oprecht, wees eenvoudig. Onbesproken is dat je niemand je ergens kan verwijten. Nou, dat doen we, dat heb ik gemerkt. Nou, dat is dus een aardige uitdaging waar we allemaal mee te maken hebben. Ook ik maak me daar schuldig aan. Dus Jezus zegt, doe wat je doet zonder mopperen, zonder klagen. Doe het met wijsheid van de slang. Doe het met die eenvoud. Doe het met die wijsheid van de slang dat wanneer je je mond denkt te moeten open doen, houd hem dicht. En doe het met onschuld van een duif dat je niet altijd je recht wil halen. Doe geen water bij de wijn of doe geen wolf streken als schaap. Als je zo bent, dan zou je als kinderen van God schitteren in deze wereld. Te midden van een stel roofzuchtige wolven. Want we zien er anders uit. We zijn anders. We doen anders. We zijn geheel anders. We praten anders. We houden onszelf in. We kijken anders. Waardoor allemaal, daar eindigt het stukje mee in vers 16. Door vast te houden aan het woord van het leven. Opdat ik mij niet te vergeefs heb ingespannen. Vasthouden aan het woord van het leven. En ik heb vanochtend gesproken tegen een stelletje schapen. Die straks weer de wereld ingezonden worden. En je hebt allemaal meegezongen, zend mij. Die het woord hebben gehoord en daaraan proberen zich vast te houden. We proberen het allemaal. Een wereld ingaan vol met wolven, vol met valstrikken, vol met moerassen, met bergen die we moeten beklimmen, valkuilen. En ik hoop dat mijn woord, dat ik daarvoor mij niet te vergeefs heb ingespannen om dat te mogen brengen. Maar dat een woord vandaag mag bijdragen aan dat kleine stukje licht te zijn in deze wereld. Het verschil te maken. Als schapen met de eigenschappen van een slang, met de eigenschappen van een duif. Schapen die beheersing hebben om dat zwaard in de scheede te houden. Niet gelijk te trekken. Van als je wordt aangevallen, niet gelijk aanvallen. Nee, houd het maar in de scheede. Doe maar eenvoudig. Schapen die leren om te navigeren tussen de wolven in. Daar slim mee omgaan. Schapen die soms, maar in een kort moment, laten zien dat zij een schaap van Jezus zijn. Vriendelijk, zachtmoedig, liefdevol, vergevend, genadig, barmhartig. Als we dat zouden kunnen laten zien in de wereld om ons heen, in deze kerk, in je gezin, in je huwelijk, onder je collega's, dan zou heel de wereld een klein beetje mooier worden. Een klein beetje meer richting zijn koninkrijk. Een klein beetje verschil maken in een wereld die wanhopig zit te wachten op mensen die het verschil willen maken. Die anders zijn, te midden van wolven. En dat alles opdat wij niet hunted into the wild zijn, maar dat wij wanted into the wild zijn. Dat we geliefd zijn onder mensen om ons heen. En de Heer zegen je erbij. Amen. Zullen we nog danken. Vader, u geeft ons een opdracht mee die ons zo moeilijk lijkt. En tegelijkertijd helpt u ons daarbij. Leidt u ons door uw geest. Laat u ons elke keer weer merken als we weer opvliegen dat het nou net niet is wat we hadden moeten doen. Als we weer klagen dat het net iets is wat we niet hadden moeten doen. Als we in de verdediging gaan en anderen aanvallen, dat het net iets is wat we niet hadden moeten doen. Maar dat u zegt, wees wijs, wees eenvoudig. Doe geen water bij de wijn, maar wees oprecht. Als schapen tussen de wolven. Dank u dat we zo het verschil mogen maken voor uw koninkrijk. Dat u ons daarvoor wil gebruiken, dat u ons verantwoordelijk maakt daarvoor. Dat alles wat wij doen toch dat kleine beetje licht mogen laten schijnen in deze wereld. Het licht van Jezus. En we danken u Heer dat u ons altijd weer vergeet als we weer de fout ingaan. Dat u elke keer weer opnieuw wil beginnen met ons als we het weer niet doen zoals u het zou willen. Dat we gedachten hebben die niet kloppen. Dat we dingen doen die satanisch lijken, maar het misschien niet zijn. Maar Vader, u helpt ons Heer om dat alles onder zijn voeten te krijgen. Te overwinnen. En met u verder op pad te gaan. Tot eer en glorie van uw naam. Zo zendt u ons onder de wolven als schapen. Amen.